Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Apple stelt zijn eerste eigen VR-headset voor. Hoe reageren de markten? En is dit het iPhone-moment voor virtuele realiteit? Heel wat bedrijven stappen in de race om de dominante aanbieder van snelladers te worden. Maar is die marktniche dat wel waard? We praten met onze expert. En we praten ook met de oprichter van Get Driven, een Belgische chauffeursdienst, die nu de stap zet richting Duitsland met plannen om nog een stuk verder te gaan. Het is dinsdag 6 juni. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
We do have one more thing. A revolutionary new product. And here it is. Introducing Apple Vision Pro.
Apple CEO Tim Cook stelt de Vision Pro voor, een headset. Zeg gerust een soort dikke bril voor virtuele en gemengde realiteit. We hebben het ook al een paar keer vermeld hier in De Zeven. Experts wisten zo goed als zeker dat die aankondiging eraan zat te komen op Apple's WWDC-conferentie gisteravond. En ze hadden dus gelijk. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse techreus nog eens een nieuw soort product lanceert sinds de Apple Watch 9 jaar geleden. Dat beschouwden velen toen als de definitieve doorbraak van het slimme horloge, net als de iPhone wordt beschouwd als de doorbraak voor de smartphone. Apple is dus nooit de eerste, maar wel degene die alles definitief in gang zet. Is dit dan het iPhone-moment van de virtuele realiteit? Goedemorgen, Roland Legrand.
Goedemorgen, Bert.
Tech-expert hier bij De Tijd. Wat moeten we weten over die Apple Vision Pro, Roland?
Ja, het ziet eruit als een soort futuristische skibril met een wand die doorzichtig is. Dus een doorzichtig scherm dat weliswaar ondoorzichtig wordt wanneer dat de gebruiker zich helemaal onderdompelt in de virtuele realiteit. Maar alleen dat hoeft niet, want de gebruiker kan ook er perfect voor kiezen om zich te omringen met allerlei schermen en apps die dan rond haar of hem zweven in de fysieke werkelijkheid. Dus stel je voor, je zit in je kantoor en je hebt een virtueel scherm voor je en daarnaast nog een ander scherm met een app enzovoort. Dat is een peperduur toestel. In de Verenigde Staten gaat dat $3,499 kosten. Dat gaat hier dus nog een stukje meer zijn. En het komt pas uit begin volgend jaar in de VS en dan later in 2024 in andere landen.
Dat is een stevige prijs, Roland, zoals al vaker bij Apple. Wat heeft de aankondiging teweeggebracht op de markt?
Wel, er was toch een zekere anticipatie, lijkt me. Dat was gedurende de beursdag was het Apple-aandeel zo'n 2% hoger gegaan. En na de aankondiging zagen we dat die winst verloren ging en dat er zelfs op een bepaald moment een licht verliesje te zien was, eerder stabiel. Maar dus ja, die winst werd niet behouden toen dat het toestel eigenlijk werd bekendgemaakt.
Sommige beleggers waren dus toch niet zo overtuigd. Nochtans beschouwt Apple dit zelf wel als een keerpunt. Cook zei gisteren ook, the era of spatial computing is here. Ook al hebben concurrenten zoals Meta ook al wel zo'n brillen uitgebracht. Is dit echt een iPhone-moment, Roland? Is dit het begin van een VR-doorbraak?
Wel, zij hebben natuurlijk wel echt de middelen en de kracht en het talent waarschijnlijk om daarvoor te zorgen. Het valt op hoe dat ze toch wel iets anders doen dan de anderen. Ik denk dat Apple hiermee toch wel een product heeft dat hen behoorlijk wat kan opbrengen op termijn. Goldman Sachs heeft het over tussen de 11 miljard en de 20 miljard dollar jaarlijks tussen 2024 en 2028. Dus dat is niet niks. Dat is natuurlijk geen iPhone-bedrag, maar dat is toch ook wel niet te versmaden.
Dat is inderdaad ook niet ernaast. Dankjewel, Roland Legrand.
Graag gedaan.
2.
Het Arbeidsauditoraat opent een onderzoek tegen de bank ING België. Dat is na een viervoudige strafklacht van de Socialistische Vakbond. Die richtte zich in april op twee toplui bij ING, CEO Peter Adams en HR-directeur Isabel Carillon. Die zouden het mailverkeer van zo'n 2000 werknemers hebben ingekeken, natuurlijk tegen alle regels van de privacy in. Andere onderdelen van de strafklacht gingen over de afbouw van bankkantoren. ING heeft de beschuldigingen altijd ontkend, voor alle duidelijkheid. Maar het arbeidsauditoraat beschouwt de klacht nu dus wel als ernstig genoeg om ze te onderzoeken. Dat zal waarschijnlijk gauw een half jaar in beslag nemen. Ofwel wordt het dossier daarna afgesloten, ofwel worden de beklagen dan vervolgd. In dat laatste geval zullen Adams en Carillon op de blaren moeten zitten. Boetes, een gevangenisstraf of op zijn minst pittige reputatieschade.
3.
Welk land krijgt vanaf vandaag een zitje in de VN-veiligheidsraad? Slovenië of Wit-Rusland? Een pro-Europees wielerminnend alpenstaatje of een vooraanstaande Russische knecht?
Voorkennis.
Elk jaar kiezen de Verenigde Naties 5 van de 10 niet-permanente leden. Er zijn er al 4 gekozen. Voor Afrika krijgen Algerije en Sierra Leone een zitje. Voor Azië mag Zuid-Korea aanschuiven. En voor Latijns-Amerika wordt het Guyana. Enkel Oost-Europa moet nog vertegenwoordigd worden. En daar gaat het tussen Slovenië en Wit-Rusland. Die laatste was al controversieel als kandidaat. De Wit-Russische president Lukashenko wordt vaak de laatste dictator van Europa genoemd. Maar toen Rusland begin vorig jaar Oekraïne dan ook nog eens binnenviel, deels vanuit Wit-Rusland, viel dat natuurlijk ook niet goed bij de VN. Maar 5 van de 193 lidstaten stemden toen tegen een VN-veroordeling van die oorlog. Onder die 5 natuurlijk Rusland en Wit-Rusland. Ziet er niet goed uit voor Lukashenko's kandidatuur dus straks.
4.
Het Belgische wagenpark is aan rotvaart aan het elektrificeren. Begin dit jaar vierden we nog de inschrijving van de 100.000ste batterijauto. En de 200.000ste, die is waarschijnlijk ook nog voor dit jaar. Maar waar gaan we die allemaal opladen? Thuis en op het werk natuurlijk, maar ook langs de kant van de weg, in snellaadstations. Althans, dat is waar heel wat bedrijven in lijken te geloven. Want het aantal stations met snellaadpalen is ook volop aan het exploderen. Hoeveel zijn het er intussen al? Hoeveel zitten er nog in de pijplijn? En gaan we die eigenlijk allemaal wel nodig hebben? Goedemorgen, Bas Kursjes.
Goedemorgen, Bert.
Mobiliteitsexpert hier bij de Tijd. Bas, je hebt een verdiepingsstuk geschreven voor de krant van vandaag. Je bent helemaal in die snellaadpalen business gedoken. Heel sterke groei dus daar.
Nou ja, wat je ziet is dat er een heleboel partijen in één keer van plan zijn om heel erg veel snellaadpalen in ons land bij te zetten. En Fastnet is misschien wel, je kent zo'n snellaadbedrijf. Mm-hmm. Dat is vorig jaar verdubbeld in omvang in ons land. En doet dat dit jaar nog eens een keer dunnetjes over. En zelfs in de laadpalenwoestijn Wallonië hebben ze ondertussen een aantal snellaadstations geopend. Verder zie je dat bij de start-up Sparky, die zijn eigenlijk nog maar net begonnen, hebben net hun eerste snellaadstation geopend. Maar we willen er tegen het einde van het jaar wel al 200 hebben. En dat aantal moet dan weer het jaar erop, eind 2024, verdubbeld zijn tot 400. En uiteindelijk moet het er zelfs 600 worden.
Steile groei kan je dat toch wel noemen. En ja, de namen zijn bekend, Fastnet, Sparky, maar ja, dat zijn blijkbaar niet de enige.
Nou ja, het zijn ook een heleboel verschillende soorten spelers die zich daarop storten. Je hebt jonge start-ups, zoals het Antwerpse Sparky. Maar er is ook oliemaatschappijen, eigenlijk bijna allemaal, van Total Energies tot Q8 en Texaco, maar ook energiebedrijven zoals Electrabel, moeder Engie natuurlijk. En zo zijn er nog een hele hoop bedrijven die zich allemaal nu druk maken om zo snel mogelijk op de allerbeste plekken een aantal snellaadpalen te zetten.
En wordt dat dan echt een nieuwe miljoenenindustrie, Bas? Zal de vraag ook echt zo groot zijn als die bedrijven lijken te geloven?
In businessmodellen klinkt het vaak al heel erg leuk, omdat de tarieven die je betaalt aan een snellaadpaal, die zijn aanzienlijk hoger dan dat je thuis of zelfs oplaad, gewoon op een publieke laadpaal met een wat lager vermogen. Daar taal je bij een snellader ongeveer het dubbele. En dat maakt de Excel-files bij een ondernemingsplannen wel zeer interessant. Maar de vraag is natuurlijk, als er zoveel zijn, is dat allemaal wel rendabel? Want het is nogal duur om snellaadpalen te bouwen. Je hebt echt wel zware infrastructuur nodig, helemaal wisselstroomcabines en zo. En je hebt ook een flinke bezettingsgraad nodig om die kosten ook weer terug te verdienen. Je ziet bijvoorbeeld ook bij Fastnet, die toch al heel lang in de sector zitten, dat die nog altijd wel een behoorlijk verlies maken. Komt natuurlijk voor een gedeelte door groei, maar toch een rendabel snellaadstation uitbaten, dat is toch blijkbaar niet zo heel erg eenvoudig.
Het is dus toch niet per se de goudmijn die de bedrijven daarin zien. Dankjewel, Bas Kusjes.
Graag gedaan.
5.
Verzekeraar Baloise wordt de shirt- en hoofdsponsor van voetbalclub AA Gent. Dat verneemt onze redactie. Meer info volgt volgende week op een persconferentie. Balwaze was al ruim 30 jaar sponsor, maar moest in de pikorde VDK Bank nog laten voorgaan. Tot nu dus. De promotie van Balwaze tot hoofdsponsor, dat gaat volgens onze informatie gepaard met een financiële inspanning die die van VDK Bank nog overtreft. Heeft niets te maken met de verkoop van A-agent trouwens. Club staat in de etalage. Referentie aandeelhouders Ivan de Witte en Michel Louagy zijn via nieuwe investeerders of een volledige overname op zoek naar vers kapitaal voor La Gantoise.
6.
De Belgische chauffeursdienst Get Driven breidt uit naar Duitsland. Als je het niet kent, daarmee kan je een chauffeur, meestal een jobstudent, boeken die je dan voor een bepaalde tijd rondrijdt in je eigen wagen. Iets wat de Duitsers hopelijk dus ook kunnen smaken.
Opgelucht dat we nu eindelijk richting Duitsland kunnen openen.
Gunter Gijsels is oprichter van Get Driven. Door corona lagen de buitenlandse plannen lange tijd stil. Nu vliegen ze eindelijk uit de startblokken.
We zijn vooral op zoek gegaan naar first mover landen, dus waar dat het concept van we rijden jou in jouw wagen platform nog niet gekend is. Duitsland is een gigantische markt. We denken dat het potentieel daar een vijftal keer hoger ligt dan wat we momenteel in België aan het doen zijn. Dus heel spannend. Ik denk binnen 3 jaar dat we 10 miljoen euro in Duitsland omzet moeten genereren.
Get Driven is dus volop uit op groei. Het zit in België al aan 6.000 actieve gebruikers die zich laten rondrijden door 1.500 chauffeurs. De Duitse plannen starten in de stad München. Tegelijkertijd kondigt het bedrijf ook een nieuwe investeerder aan. Het gaat om onderneemster Helena Brutsaert. Die heeft in 2020 haar bedrijf, de Ieperse hygiënereus Citlines, mooi verkocht aan een Amerikaanse sectorgenoot. Zij komt de groeimissie van Get Driven dus meestuwen, want die missie is nog niet voltooid, zegt Gijsels.
Ons einddoel is een pan-Europees platform bouwen. We zijn nu voorlopig in gesprek met een Nederlandse partij om een overname te doen in Nederland, om opnieuw expansie te versnellen. UK hebben we een zetel geopend, maar ik blijf erbij. De West-Vlaamse nuchterheid, denk ik, eerst wandelen vooraleer we gaan lopen, of eerst lopen vooraleer we gaan sprinten.
Toch speelt het idee van een brede kapitaalronde al in Gijsels achterhoofd, want zo'n expansie, dat kost natuurlijk wel wat.
Ik ben op zich wel trots dat we een van de weinige scale-ups zijn die op vandaag nog altijd bootstrapped is. We hebben nog nooit geen kapitaal opgehaald. En ik denk dat dat ook wel een troef is voor een keer dat we echt gaan beginnen schalen. En ik denk dat het nu zaak is om in Duitsland die eerste zaadjes te planten, de eerste omzet te genereren en dan inderdaad hoogstwaarschijnlijk venture capital of private equity aantrekken om dat allemaal te versnellen. Er zijn heel veel fondsen die goede klant zijn van ons, die fan zijn van het concept. En als het zover is, dan denk ik wel dat er daar aan tafel zal gezeten worden.
7.
Уже пограничники и вооруженные силы дают достойный отпор превосходящим силам агрессора.
Onze soldaten aan de grens verzetten zich moedig tegen de superieure troepen van de aanvaller. Je hoorde een wanhopige president Poetin die de mobilisatie van alle troepen in heel Rusland aankondigt en de evacuatie van de grensprovincies waar de onstopbare Oekraïense invaller oprukt. Of zo lijkt het toch. Want de video is natuurlijk niet echt. Het gaat om een deepfake, een video met Poetins stem en beeldenis, overtuigend in elkaar geflanst met artificiële intelligentie. De makers hebben verschillende Russische nieuwssites en zenders gehackt en de boodschap daarop verspreid. Het Kremlin was er snel bij om de nepvideo te ontmaskeren, bedoeld om paniek te zaaien onder onze bevolking, zeggen Russische leiders. In hoeverre dat toch gelukt is en wie er precies achter de hackings zit, is niet duidelijk. De Oekraïense troepen zijn uiteraard nog lang niet toe aan een invasie van Rusland, maar ze lijken nu wel begonnen aan een lang verwacht tegenoffensief. Dat blijkt ook de voorbije uren. Die stem van Poetin, dat was dus met AI. Ben je ook geïnteresseerd in die wonderwereld van artificiële intelligentie en het onschuldiger gebruik daar toch van, maar ook straffe dingen? Luister dan zeker eens naar de Ajonauten podcastreeks hier ook bij de tijd. Ontdekkingstocht is dat van Erwin Dekkes in die wereld van AI. Ook nog even reclame maken voor de laatste episode van Wat dit land nodig heeft. 5-delige podcastreeks is dat over de oplossingen die dit land nodig heeft. Voor economie, voor werk of onderwijs. En deze keer over gezondheidszorg. Met name de zeer belangrijke vraag hoe we onze gezondheidszorg betaalbaar kunnen houden. En CEO Tim van Houwermeijeren van farmabedrijf Argenix heeft daar een uitgesproken mening over.
Misschien moet de staat zich terugplooien op een soort basispakket dat betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen. Maar misschien moeten we ook nadenken over een commercieel luik of een verder uitgebouwd commercieel luik. En dat is niet noodzakelijk, Bert, een discussie van rijk tegen arm. In de States is er een systeem waarbij de werkgever een belangrijk stuk van je gezondheidszorg betaalt en dus een job hebben en aan het werk zijn is bijzonder belangrijk en dan ook geïncentiviseerd voor de werknemer, want de werkgever gaat een belangrijk stuk van je gezondheidszorg betalen.
Ook CEO Mark Noppen van het UZ Brussel zit in de podcast. Hij herinnert zich nog die moeilijke relatie tussen zorgsector en farma vroeger.
Ja, ik ben in de jaren 80 in de kliniek begonnen als arts. En ik kan u zeggen, in die tijd, gelukkig, dit is wel voorbij, werden wij gewoon omgekocht. Ik kan niet anders zeggen. Mm. Wij kregen geld of iets anders in ruil voor een bepaald medicijn voor te schrijven. Dat is natuurlijk veel minder extreem geworden.
Dat allemaal en veel meer in Wat dit land nodig heeft. Ook met de opinie trouwens van algemeen hoofdredacteur Isabel Albers. Vanaf nu te beluisteren via tijd.be of in de app en alle podcastplatformen. Doen, zou ik zeggen. Fijne dag nog en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Overweeg dan misschien een abonnement op De Tijd. Voor nog veel meer straffe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be. Morgen zijn we weer. Tot dan!